Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Het gebed aan het begin van deze dienst hebben we eerst de droeve mededeling dat afgelopen maandag 15 juli is overleden Antje Uding Versloot, weduwe van Petrus Jacobus Uding in de leeftijd van 88 jaar. Morgenochtend zal er vanaf 11 uur tot 11:45 gelegenheid tot condoleren zijn in ons kerkgebouw. Om 12 uur zal er een rouwdienst worden gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Wenum-Wiesel. In verband met het overlijden vervolgen deze dienst door eerst samen te zingen van Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Vers 9, maar Heere gunst zal over die hem vrezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij Psalm 51, nu vers 2. Vervolg daarop lezen we samen Genesis 29, de versen 1 tot en met 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. schriftlezing is uit Genesis 29, de eerste 30 versen. Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. En hij zag toe en zie, er was een put in het veld. En zie, er waren drie kudden schapen nevens die nederliggende, want uit diezelfde put drenkten zij de kudden, er was een grote steen op de mond van die put. En derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden den steen van de mond der put, en drenkten de schapen, en legden den steen weder op de mond van die put op zijn plaats. Toen zeide Jacob tot hen, mijn broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zeide tot hen, kent gij Laban, de zoon van Nahor? En zij zeiden, wij kennen hem. Voort zeide hij tot hen, is het wel met hem? En zij zeiden, het is wel. En zie, Rachel, zijn dochter, die komt met de schapen. En hij zeide, zie, het is nog hoog dag. Het is geen tijd dat het vee verzameld worden. Drenkt de schapen en gaat heen, wijd ze. Toen zeiden zij, wij kunnen niet totdat al de kudden tezamen zullen verzameld zijn en dat men den steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drenken. En als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorden, want zij was een herderin. En het geschiedde, als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijner moeders broeder, en de schapen van Laban, zijner moeders broeder, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijner moeders broeder. En Jacob kuste Rachel en hij hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij haar vaders broeders was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen en gaf het haar vader te kennen. En het geschiedde, als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al die dingen. Toen zeide hem Laban, voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En hij bleef bij hem een volle maand. Daarna zeide Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij deswegen om niet dienen? Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters, de naam der grootste was Lea, en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief, en hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik haar aan u geven, dan dat ik haar aan een andere man geven. Blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren, en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die plaats en maakten een maaltijd. En het geschiedde des avonds, als hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem en hij ging tot haar in. En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens, en zie, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide, men doe alzo niet te dezer onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeeft voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze. Dan zullen wij u ook die geven voor den dienst, die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed alzo, en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, maar ook haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel en had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 84. 3 versen, de versen 3, 4 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en wat er volgt in vers 4 en 6. Onder het zingen zal worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is er een deurcollecte bestemd voor de emerituskas. De Heere zegende u met uw gaven. Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Gemeente, we gaan vandaag weer verder met de serie preken over Jacob. Tekstwoorden voor de preek vinden het voorgelezen Bijbelgedeelte Genesis 29, versen 1 tot en met 30. Ik noem alleen de versen 23a en 28b nog eens. Genesis 29, vers 23a. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem. Daarna vers 28b. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Jacob in Haran. Drie aandachtspunten. Eerst Jacobs weg, vers 1 tot en met 14. Daarna als tweede Jacobs werk, vers 15 tot 26. Als derde Jacobs huwelijk, vers 27 tot en met 30. Dus het thema is Jacob in Haran. Jacobs weg, Jacobs werk, Jacobs huwelijk. Onze eerste gedachte, Jacobs weg. Gemeente jongens en meisjes, dat was toch wel heel bijzonder voor Jacob. Op zijn vlucht naar Paddan Aram komt hij na een dag of twee, drie lopen bij het plaatsje Lus. Hij kiest een steen uit, hij valt in slaap en droomt een zo bijzondere droom. Jongens en meisjes, weet je nog wat Jacob toen droomde? Zal je helpen? Jacob droomde van een ladder, weet je toch? Die stond vanuit de hemel op de aarde, daardoor was er weer verbinding. Hij zag via die ladder allemaal engelen van beneden naar boven gaan en daarna weer terug naar beneden. En bovenaan die ladder, daar stond de Heere zelf, die op een heel persoonlijke wijze die oude belofte van Abraham en Isaac ook aan Jacob deed. De Heere beloofde het land en ook kinderen. Ten diepste gaat het dan om de Heere Jezus, die in deze familielijn geboren worden zal. En de Heere, die zal meegaan de onbekende toekomst in. De Heere zou Jacob zelfs ook weer terugbrengen in dit land waar hij nu ligt te slapen. Jacob zag op de manier van het Oude Testament de Heer Jezus als de middelaar tussen God en mensen in al zijn schoonheid en wat is dat bijzonder geweest. Zo donker en toegesloten als alles van buiten en van binnen was, de Heere maakte het licht en gaf ruimte. Hij bemoedigde Jacob ook. Het was voor Jacob een huis van God. Daarom goot Jacob wat olie uit over die steen waarop hij had liggen slapen. En veranderde de naam van deze plaats Lus in de naam Bethel. En hij beleidt het. De Heere zal mij tot een God zijn. Jacob die zal de Heere de tienden geven. En daarna, ja, jongens en meisjes, daarna gaat Jacob weer verder. Het is wel een beetje apart om te lezen hoe het er staat vers 1. Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land van de kinderen van het oosten. Je zou het ook zo kunnen zeggen dat hij licht op zijn voeten bijna huppelend de weg vervolgt. Kennelijk gaat het hem makkelijk af. Die ruim 800 kilometer die hoe dan ook nog voor de boeg heeft. Dat is toch wel bijzonder. Kijk het na op een Bijbelskaartje. Die reis was gevaarlijk. Die reis ging door onherbergzame streken, door onbewoonde gebieden en over soms gevaarlijke wegen en paden. Maar toch, toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land van de kinderen van het oosten. De kanttekeningen zeggen het onderwijzend. Door deze manier van spreken wordt te kennen gegeven dat Jacob door de voorgaande goddelijke aanspraak getroost en versterkt zijnde met lust en vreugde zijn weg reisde. Hoe die reis verder is gegaan, wat er in Jacob is omgegaan, hoe Jacob door mensen is behandeld, wat Jacob allemaal overkomen is, je leest het niet. En niet onbelangrijk, of de Heere hem nog wel vaker verschenen is, op de manier als in Bethel, ook dat lees je niet. Het enige wat je leest, wordt er ook gelijk de vervolgvers tot 14 aan gewijd, dat is hoe het eraan toegaat wanneer Jacob goed en wel in Haran aankomt. Vers 2, 3. En hij zag toe, en zie, er was een put in het veld, en zie, er waren drie kudde schapen naast die neerliggende, want uit diezelfde put drenkte zij de kudde. En er was een grote steen op de mond van die put. Derwaarts werden al de kudde verzameld. En zij wentelden de steen van de mond van de put en drenkte de schapen, legde de steen weer op de mond van die put op zijn plaats. Jongens en meisjes, zo'n waterput was heel belangrijk in die tijd. Je begrijpt, er viel niet vaak regen, het was er vaak heet en droog. Water hadden mensen zelf nodig, maar daarbij ook de dieren. En dus moest je op het water dat er was zuinig zijn. Soms werd een put gegraven, soms was er ook een bron wel van water. Dan werd daaromheen een put gebouwd. Daar waren ze natuurlijk zuinig op. Vandaar dat er een grote steen op kwam te liggen. Dan kwam er geen woestijnzand in. Ook dat was belangrijk. Om ook aan anderen te laten zien van wie die put was. Vandaar die steen. Misschien was er een naam op aangegeven. Of ook een teken op aangebracht. Hoe dan ook, Jacob ziet dat er ook drie kudden met hun herders bij deze waterput zijn. Logisch, want uit die put komt een water. Een waterput had ook een sociale functie. Daar kwam je elkaar tegen en zo dus ook hier. En dan knoopt Jacob een gesprek met deze mensen aan vers 4. Toen zei Jacob tot hen, mijn broeders, van waar zijt gij? En ze zeiden, wij zijn van Haran. Jongens en meisjes, Haran? Komen die mensen van Haran? Dat klinkt bekend in de oren. Dat is nou precies de plaats waar Jacob naartoe op reis is. Vandaar de vervolgvraag. Kennen jullie Laban ook? Ja, Laban, die kennen ze wel. Jacob wil weten of het goed met hem gaat, de grondtaal, of hij ook vrede heeft. Inderdaad, het gaat goed met hem. Trouwens, zijn dochter zal straks met het vee komen, zijn dochter Rachel. Jacob zegt dat het nog geen tijd is om het vee naar binnen te laten. Latere dieren daarom drinken uit die waterput, kunnen ze daarna de weide weer in. Maar dan zeggen deze mensen dat ze dat niet kunnen. Die steen ligt erop en die steen, die is veel te zwaar voor hen. Op dat moment komt Rachel eraan met de dieren van vader Laban. Jacob ziet haar. En dan gebeurt er iets heel aparts. Je zou kunnen zeggen dat Jacob voor haar valt. Rachel te zien, dat raakt hem enorm. Er komt iets van binnen in hem wat nieuw is voor hem. Genegenheid, verlangen, dat onverklaarbare. Jacob wordt verliefd op Rachel. En dat geeft Jacob een geweldige boost van binnen. Krijgen die drie herders die stee er niet van af? Jacob wel, zo sterk als hij is. Die schapen van Laban kunnen nu tenminste drinken. En dan begroet Jacob Rachel op de toen gebruikelijke manier met een kus. Jacob legt de familieverhouding uit. Rachel op haar beurt zegt tegen haar vader Laban. En dan nodigt Laban hem uit. Jacob, kom mee naar onze tent. Jacob vertelt wat er gebeurd is. En hij blijft er. In eerste instantie voor een maand. Jacobs weg is de eerste gedachte. Denk er samen over na aan de hand van drie dingen. In de eerste plaats gemeente wat korter van vers 1. Dat Jacob na Bethel ligt op zijn voeten en vol van blijdschap de weg vervolgt. Herkennen we voor onszelf iets van die diepe blijdschap, van die verwondering van binnen, wanneer je vandaag rondom woord of sacrament de Heere ook ontmoet? Dan geeft de Heere soms zulke wonderlijke vertroostingen en bemoedigingen. Hij maakt zich bekend in zijn heerlijkheid. En wat geeft dat een diepe vreugde van binnen? Dan kun je verder met de Heere aan je zijde. En in stil vertrouwen vervolg je de weg die ten diepste zijn weg geworden is. En dan gaat het. Tweede woche direct op, noemde al opvallend dat je niets leest van die verdere reis. Even meedenken, gemeente. Zal het bij Jacob zelf zo gebleven zijn? Zo ruim van binnen? Laat het hopen. Heeft hij last gehad van bestrijdingen? Misschien. In ieder geval straks bij Laban wel. Dan blijkt dat de duivel erop afkomt om het werk van de Heere te verstoren. Dan heeft Jacob inderdaad heel wat af te worstelen. Nu lees je daar in ieder geval niets van. En ook lees je niets van zulke nieuwe Bethels, om zo te zeggen. Zo'n Bethel, zo'n geestelijk feestmaal, geeft de Heere ook niet iedere dag. Jongens en meisjes, eenvoudig voorbeeld. Jij eet en drinkt iedere dag. Zo blijf je gezond en word je sterk. Dat is ook de gewone weg, zeg maar. Want het is iets bijzonders als er bijvoorbeeld een speciaal diner is. Dat is er niet elke dag. En zoals nu ook in het leven met de Heere, dan is er de dagelijkse omgang met de Heere, wanneer je in de Bijbel leest en bidt. Maar er zijn ook tijden waarin de nabijheid en het spreken van de Heere krachtiger en duidelijker en op een meer bijzondere manier wordt ervaren. Vaak is dat kort voor of direct na bepaalde bijzondere gebeurtenissen. Dan bemoedigt de Heer je in het zicht van wat komen gaat of wat geweest is, of op bepaalde belangrijke kruispunten in het leven met de Heere. Maar de gewone weg van de Heere, de gewone weg van de Heere,
is net als van die gewone maaltijden thuis. Het geregelde Bijbellezen, het bidden, de vaste gang van het zijn onder het woord in de kerk. Dan neemt het ook toe op een wat meer geleidelijke wijze. Een kind van God, hè, heeft niet elke dag teksten en versen op de manier zoals hier in Bethel was. Gemeente, kijk voor uzelf maar eens na. Wat er bijvoorbeeld over het tijdvak van een jaar of een aantal jaren bijgekomen is of van af is gegaan. Wat is het een zegen wanneer de Heere ook zo leidt en onderwijst. En we vooral in een nabij leven, in de dagelijkse omgang met de Heere, onze plaats in de kerk mogen hebben vanuit de ervaring. Daarvoor al wil de Heere zijn kinderen onderwijs, geestelijk eten en drinken geven. Als er dan maar honger en dorst is. Als derde dit. Jongens en meisjes. Dat was toch wel bijzonder. Dat Jacob precies bij die ene waterput uitkwam. Waar herders uit Haran waren. Die Laban wel kenden. En dat Rachel er toen net aankwam en hij zo bij Laban terechtkwam en kon blijven en... Gemeente, zie je dat de Heer een waarmaker is van zijn woord? Hij doet wat hij beloofd heeft. Hij had gezegd in hoofdstuk 28 vers 15, en zie... Ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult, overal. En dat heeft de Heere gedaan ook. Ook al gaat Jacob wellicht de weg zonder te weten waar hij exact komen zal, de Heere weet het wel. De Heere bestuurt het zo dat hij hier uitkomt. Rachel ontmoet en bij Laban terechtkomt. Gemeente, kennen wij in ons leven ook van die tijden, waarin je met stille verwondering ziet, dat de Heere elke stap kent. Elke stap kent. En daarin leidt. Dan weet je zo diep van binnen, mijn weg is bij de Heere bekend. En dan gaat het goed. Dan gaat het goed. Hoe het ook gaat. Tweede gedachte is Jacobs werk. Jongens en meisjes, Jacob, die is inmiddels aan het werk gegaan bij oom Laban. Laban merkte... Jacob, dat is een harde werker. Jacob heeft verstand van de dieren, daar kan hij goed mee omgaan. Dan gaat Laban naar Jacob toe met de vraag, vers 15, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij daarom om niet dienen? Verklaar mij, wat uw loon zal zijn. Ja, Laban wil dus niet dat Jacob voor niets werkt. Jacob... Jij werkt zo hard, je bent ook mijn neef, ik wil jou graag betalen voor je werk. Wat zou je willen verdienen? Vandaar zou je zeggen, Jacob, die mag een loonvoorstel doen. Jacob weet er een antwoord op. Jacob is verliefd op Rachel, wil haar graag als vrouw hebben. Hou even in gedachten... Dat je van Jacob niet leest of hij daarvoor het aangezicht van de Heere heeft gezocht. Hij is verliefd geworden. Hij wil Rachel als vrouw, punt. En dus zal het loon zijn 7 jaar werken als een soort bruidschat, zou je kunnen zeggen. 7 jaar. Lees daar niet te snel overheen. Jongens en meisjes, dat is heel lang, vind je niet? Dat is heel lang, 7 jaar. We weten uit Exodus 21 vers 7, dat 7 jaar dienen het getal is voor de maximale duur van de slavernij. Met andere woorden, Jacob is tot het maximale bereid. Hij wil om Rachel te krijgen zich helemaal aan Laban geven, ja zelfs als een slaaf. En Laban, ja, die gaat akkoord met Jacobs voorstel om 7 jaar te werken voor Rachel. En dat gebeurt dan ook. Jongens en meisjes, de eerste week, de eerste maand, het eerste jaar gaat voorbij en Jacob doet wat hij beloofd heeft, zo ook het tweede jaar en het derde, het vierde, het vijfde, het zesde. Nu is het toch zeker wel bijna voorbij. Maar de gemeente Jacob, die werkt die volle 7 jaar precies zoals is afgesproken. Ik denk er zomaar in, hè. Dat zal voor Jacob niet altijd meegevallen zijn, wat denkt u? Maar het is anders. Vers 20. Alzo diende Jacob aan Rachel 7 jaren. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Jacobs werk is het tweede gedachte. Gemeente. En Laban dan. Misschien dacht wel bij het horen zojuist. Dat die Laban toch. Jacobs voorstel om 7 jaar voor Rachel te werken, wordt nogal gretig door hem aangenomen. Je ziet hem denken, dat is mooi geregeld. Dat is mooi geregeld. Dat is een goedkope arbeidskracht. Laban, die kennen het vervolg van de geschiedenis wel als een man, die uit is op eigen voordeel, gerust ten koste van anderen, hier, ten koste van Jacob. Hij benut Jacobs verlangen naar Rachel maximaal. Voor Laban, hè, is voor al personen voornaam woordje ik of mijn heel belangrijk. Op een heel egoïstische manier ten koste van anderen. Denken erover na voor onszelf, gemeente. En zullen wij daar dan ook waakzaam op zijn? En dan Jacob. Jongens en meisjes, wat heeft Jacob er veel voor over? Hij heeft er eigenlijk alles voor over. Hij wil gaan tot het niveau van de dienst van een slaaf. Om als loon daarop Rachel als bruid te ontvangen. Gemeente, zie je de lijn oplichten naar de Heer Jezus en zijn verlangen naar zijn bruidskerk. Net zoals bij Eliezer's werk als bruidswerver voor Isaac, geestelijke lijnen kunt trekken. Zonder de geschiedenis zelf te vergeestelijken, zo ook hier. Jacob heeft in dit opzicht trekken in zich van de Heer Jezus. Jacob, die lijkt een beetje op de Heer Jezus. Nieuw Testamentisch heeft de Heer Jezus met woorden van Filippenzen 2 vers 2 op een nog veel diepere manier de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dat kan tegen u zeggen dan, de gestalte van een slaaf. Jacob onderhandelde erover en kwam de prijs overeen. Christus onderhandelde erover in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En kwam de prijs overeen. Jacob zocht een bruid. Hoeveel te meer zoekt Christus zijn bruidsgemeente. Jacob heeft gewerkt. Hard gewerkt. 7 jaar voor zijn bruid. Hoeveel te meer Christus voor zijn bruidsgemeente. Hij heeft er 33 jaar in heel de gang van het leven op aarde voor gewerkt. Hij heeft er alles voor over gehad. Ja, zelfs ook zijn leven. Jacob werd in zijn werk gedreven door liefde tot zijn bruid. Hoeveel meer Christus in zijn liefde voor zijn bruidsgemeente. Wat het wonder alleen maar groter maakt. Nou, denk nog even na over die twee, over Jacob en Rachel. En dan Christus en zijn bruidsgemeente. Jongelui, Jacob en Rachel waren twee relatief gelijkwaardige partijen, toch? Zeker. Met de meeste verklaarders gaan we uit van een fors leeftijdsverschil, maar toch. Maar die gelijkwaardigheid is er tussen Christus en zijn bruidsgemeente niet. Dan moet je zeggen dat er zelfs een oneindig groot verschil is. Christus is de eeuwige God, de volmaakt heilige en rechtvaardige, de barmhartige en genadige, de heerlijkheid zelf. Maar zijn bruidskerk niet. Dat zijn mensen die zichzelf verloren liggen in zonde en schuld en toch gemeend, toch liefgehad met een eeuwige liefde. Dat is wat. Want dan stel ik mij zo voor dat er tussen Jacob en Rachel na die eerste ontmoeting een wederkerige liefde is geboren. En een tijd volgde waarin ze elkaar ook beter leren kennen. Bijvoorbeeld bij het zorgen voor de dieren. Zo ook tussen Christus en zijn bruidsgemeente. Herkent u dat? In uw eigen leven? Dat is een tijd, hè? Waarin je hart wordt ingenomen door deze liefde. Deze liefde, die mensenliefde, alles te boven gaat. De tijd ook, waarin dat verlangen wordt geboren. En sterk wordt, om te komen tot zo'n geestelijk huwelijk, tot de gelovige omhelzing van de Heer Jezus met je hart. Hosea 2 vers 18, 19. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Want dat is het leven, gemeente. Hem kennen. In geloof. Wat geeft dat vastheid van binnen? Jacob had na 7 jaar recht op zijn bruid. Zoveel meer ook Christus. Hij heeft het uitgeroepen. op Golgotha, het is volbracht, de prijs is betaald. Het werk, dat is gedaan, nu heeft ook Christus recht op zijn bruidskerk, die hij ook ontvangen heeft. Gemeente, gaan we na voor onszelf wat al die mensen gemeenschappelijk hebben, voor wie Christus, als de meerdere van Jacob, alles heeft betaald. Dit. En daar kan de kleinste tot de grootste bij. 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Liefde maakt de grote scheidslijn onder de mensen, gemeente. Zeg het maar. We gaan eerst samen zingen. Het vierde vers van Psalm 37. Psalm 37, vers 4. Dus wij goden, wacht op het eind van zere wegen. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 37. Gemeente Jacob in Haran, eerst Jacobs weg, daarna Jacobs werk, nu derde Jacobs huwelijk. Jongens en meisjes, eindelijk is het zover. Misschien had jij het gevoel ook wel toen je broer of zus trouwde. Een paar weken van tevoren gingen ze in ondertrouw. De kaart die kwam, je had mooie nieuwe kleren van de bruiloft. Een bruiloft was een feest. Zo ook hier bij Jacob en Rachel. Het is feest. Laban heeft de maaltijd bereid en alles is klaar. In het Oude Testament duurde zo'n feest doorgaans 7 dagen. Zoals de gewoonte was, gaf de vader van de bruid op de eerste dag daarvan zijn dochter. Dat gebeurde in het donkere van de avond. Gesluierd werd de bruid bij de bruidegom gebracht in de tent. Zo ook hier. Maar wat Laban nu doet, ja, iets heel gemeens. Hij neemt niet Rachel, die hij wel aan Jacob beloofd had, waar hij ook 7 jaar voor gewerkt heeft. Maar hij neemt de oudste dochter Lea. Lea was een heel andere vrouw dan Rachel. Lea was naar de maatstaven van die tijd niet zo mooi. Rachel wel. Bovendien, Rachel was beloofd en niet Lea. Laban neemt toch Lea mee naar Jacob. En Jacob, ja, die heeft het dan nog niet door. Sommigen denken dat Jacob nogal wat wijn op heeft gehad, dus beneveld was. Anderen denken dat de Heere zijn ogen toegesloten heeft en het daardoor niet door heeft gehad, hoe dan ook. Hij krijgt Lea en ontvangt haar als zijn vrouw. Ze zijn die nacht ook heel dicht bij elkaar in de geslachtsgemeenschap. Ze worden echt man en vrouw voor elkaar. Maar de volgende morgen merkt Jacob natuurlijk wel, vers 25. En het geschiedde des morgens, en zie, het was Lea. Wat wordt Jacob dan boos op oom Laban? Dit is oneerlijk. Maar jongens en meisjes, zou Jacob bij dit oneerlijke ook nog terugdenken aan iets anders wat ook oneerlijk is geweest? Oneerlijk van Jacob zelf. Het lijkt nu van niet. Want hij gaat naar Laban en zegt tegen Laban: wat is dit dat u mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt u mij dan bedrogen? Zegt Laban, vers 26, men doet al zo niet in deze plaats, onze plaatsen. Het is niet de gewoonte dat men de kleinste, de jongste eerst uitgeeft voor de eerstgeborene, voor de oudste. De oudste hoort eerst te trouwen. Of dat echt zo is, laat in het midden. In ieder geval had Laban dat moeten melden bij het maken van de afspraak 7 jaar geleden. Deed hij niet. Hij bedrieg Jacob en ook zijn dochter Rachel. Maar Laban heeft een voorstel. Hij zegt: Jacob, ik heb een plan. Dien mij nog eens 7 jaar voor Rachel. Jacob had al recht op Rachel na die eerste 7 jaar. Maar Laban, die wist van Jacobs liefde en maakt daar misbruik van door nog eens 7 jaar werk te vragen. Maar Jacob, gemeente, die gaat akkoord. Wat kan die anders? Alle mannen uit de omgeving, die staan erbij. Van zijn eigen familie is er niemand om hem bij te staan. En zo gebeurt het de volgende dag, dat van de bruiloft dat Jacob ook Rachel als vrouw krijgt, met de afspraak: jij werkt nog eens 7 jaar voor Laban. Dan is hij dus getrouwd met 2 vrouwen. 2 vrouwen. Dat is nooit de bedoeling van de Heere geweest. Al zien we wel in het Oude Testament dat het daar enigszins werd toegelaten. En al zien we ook dat het voor heel veel spanningen en verdriet zal zorgen. Maar dat komt nog wel. Laten we voor nu vooral letten op op het derde, op Jacobs huwelijk. En gemeente, Laat ons dan even proberen te verplaatsen in Jacob. Bedrogen door Laban. Jongens en meisjes, waar denken jullie aan bij die woorden oneerlijkheid en bedrog in Jacobs leven? En dan denk je aan wat Jacob zelf gedaan had, toch? Hij wist destijds van Esau's honger. Dat verlangen naar eten. Hij maakte er misbruik van. Door ermee die eerstgeboorte zegend van hem te kopen. Daarna deed hij voor zijn blinde vader Isaac, alsof hij zelf Esau was, om zo die eerstgeboorte zegen ook te krijgen. Het lukte. Als je dan nog even nadenkt over deze geschiedenis, dan zeg je: Jacob, een koekje van eigen deeg, jongen. Een koekje van eigen deeg. En dat is ook zo. Natuurlijk, Laban had dit echt nooit mogen doen. Maar toch, gemeente, wat is dit alles confronterend voor Jacob. Let er maar eens op. Eigenlijk zal Jacob zijn hele verdere leven met bedrog worden geconfronteerd. En daarmee telkens zichzelf weer terugkrijgen. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Hij wordt hier geslagen met takken van een boom die hij zelf heeft geplant. Gemeente, los even van de vraag, of van het feit, moet ik zeggen, dat je op dit moment nog niet aan Jacob kunt merken dat hij het zo op die manier ervaart. Maar hoe zijn wij eronder? Wanneer de Heer ons misschien ook wel eens confronteert met onszelf. En ook ons daarmee iets leren wil. Philpot, die zegt in een van zijn preken dat Gods kinderen het meest te lijden hebben van pijlen die op hen worden afgeschoten met punten eraan die ze zelf gescherpt hebben. Herkent u dat? Ieder pijlpunt die gescherpt is met bedrog en onoprechtheid. Kan ook anders. Bijvoorbeeld door hoogmoed. Of onreinheid. Of haat en nijd. Maar goed dan ook. Wat kan het veel vragen geven. Wanneer je onder de slaande hand van de Heere zo je eigen leven wel eens terugkrijgt. En wat is het een zegen en een genade, wanneer dan dat erin meekomt of aanwezig is, waardoor het niet meer zozeer het rechterlijke in God is, maar het vaderlijke in God erin gezien mag worden. Dan wordt het een middel in Gods hand om je te tuchtigen. Om je in de ontdekking klein en afhankelijk te houden. Om je geestelijk op te voeden. Dan word je ertoe gebracht om het eerlijk te belijden voor de Heere. En misschien ook wel voor elkaar. Want langs die weg wil de Heere zijn vaderlijk en vriendelijk aangezicht laten ervaren. En gemeente, dat zeg ik nu heel makkelijk. Maar ook ik weet heel goed dat het niet altijd zo makkelijk is. Want doorgaans gaat de Heere een weg die ingaat tegen mijn vlees en tegen mijn bloed. Ik zal aan mezelf houden. Dat wil ik liever niet. Daar komt eigenlijk alles van binnen tegenop. Daarvoor moet ik worden ingewonnen. Om het met de Heere eens te worden en eens te blijven. Wat zijn we dan ook gelukkig wanneer er dan ook tijden zijn, wanneer de Heere je door al het onbegrepene en moeilijke daar brengt, dat je zeggen mag, de Heere is goed en de Heere is recht. De Heere die doet het toch niet verkeerd. Wanneer dat is. Wanneer er ogen van het geloof gegeven worden. Waarin je wat leert zien. Al maar meer leert zien op de Heer Jezus. Als de overste leidsman en de volleinde van het geloof. Die het kruis heeft verdragen. Die de schande heeft veracht. En is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Ziende op hem. Verander het kruis in een zegen. Ja, zelfs in een weldaad uit het genadeverbond. We gaan afronden, gemeente. Jacob in Haran. Eerst Jacobs weg. Was vertroostend. Daarna Jacobs werk. Onderwijzend. En als laatste Jacobs huwelijk, dat was confronterend. Hoe dan ook, God was getrouw. God is getrouw. En God blijft getrouw. Daarom was en is en blijft het waar. Velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. En we zingen Psalm 89, vers 4 en 14.
Geliefde gemeente, ga erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.